We hebben de afgelopen weken hebben we hier op deze plaats stilgestaan bij de zaligsprekingen. Matthäus 5. En in de nieuwe Bijbelvertaling wordt niet meer het woordje zalig gebruikt, maar wordt het woordje gelukkig gebruikt. Vind ik een fijn woord, gelukkig. Want wie wil er niet gelukkig zijn? Het is eigenlijk iets waar we allemaal naar streven. We streven naar geluk. En we doen de dingen die we, dat ons te proberen te doen, de dingen die we fijn vinden en waarvan we de overtuiging hebben dat ze goed zijn en ons geluk brengen. En natuurlijk zoeken we soms geluk op plaatsen waar dat helemaal niet te vinden is. Soms moet je dat ook ontdekken. Soms is het nodig, helaas, dat we onze neus stoten. Heb je je neus wel eens gestoten? Je ontkomt er niet aan. Dat is een van de moeilijkste dingen als ouder. Waar zitten onze ouders, Sverre of Vianne en Søren? Een van de moeilijkste dingen is als je kind zijn neus stoot. En jij weet het. En je geeft juist vrijheid, zodat het kan gebeuren. We weten allemaal dat dat hoort bij opgroeien. En dat dat een onvermijdelijk proces is. Want je kunt niet een kind eindeloos beschermen en vertellen wat goed en kwaad is. En wat goed voor hem is en slecht voor hem is. Hij moet het zelf ontdekken. Volwassen worden. Onze neus stoten. En ik denk eerlijk gezegd dat dat de reis is die we allemaal maken. Het geldt niet alleen voor een kind, het geldt ook voor ons. In het opgroeien, het geestelijk volwassen worden, is dat het proces. Leren, vallen, opstaan. Sverre heeft leren lopen, Vianne. Is dat met vallen en opstaan gebeurd? En als die dan viel, heb je hem toen wel straf gegeven? Niet? Wat heb je dan gedaan? Je hebt hem getroost. En het is een prachtig beeld eigenlijk als je erover nadenkt. Hoe een kind leert lopen en hoe een ouder volkomen natuurlijk omgaat met die eerste stapjes in dat vallen. Wat er eigenlijk niet bij hoort. Maar wat er wel bij hoort op dat moment, maar wat niet het doel is. En zo gaat God ook met ons om. Groei, je neus stoten, vallen, opstaan. Maar groeien in een atmosfeer van liefde. Gelukkig worden. En geluk zoeken op de juiste plaats, dat is wel handig. Ik pleit er niet voor dat je op alle verkeerde plaatsen op deze aarde eerst je geluk gaat zoeken. En dan misschien uiteindelijk bij God uit te komen of zo. Het helpt. Het helpt als we een paar missers kunnen voorkomen. Daar ben ik het echt wel mee eens. Begrijp me goed. Maar het is onvermijdelijk om alles te vermijden. Is niet mogelijk. En reclame, ik zat te denken aan reclame, is ook zo'n misleidend ding. Reclame geeft ons de indruk dat geluk te vinden is in de gekste dingen. In het drinken van Coca-Cola. Schijn je heel gelukkig van te worden. Hoewel Cristiano Ronaldo was het daar niet mee eens. Heb je het gezien? Die drinkt alleen water. Doe ik ook eventjes. In de zaligsprekingen, de gelukkigsprekingen, spreekt Jezus over het ware geluk. Over de diepe vrede en de diepe voldoening die hoort bij het koninkrijk van God. Die hoort bij de manier van leven zoals God het bedoeld heeft. En we lezen ze even. En je kent ze misschien ook wel. Ik hoop dat je kunt openen en kunt niet bij voorbaat al verveeld bent. Want deze tekst heb je misschien te vaak gehoord. Maar ik hoop dat je kunt openen naar wat God wil zeggen. Matthäus 5 vers 1. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen en hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. We hebben de afgelopen weken stilgestaan bij dit rijtje zalig sprekingen, gelukkig sprekingen. En we hebben gezien dat de sleutel, de voordeur naar al deze prachtige vruchten, de voordeur is het eerste vers, vers 3. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nederigheid is de stap waar alles mee begint. En nederigheid is niet heel onderkruiperig zijn of zo. Maar nederigheid heeft te maken met een gezond zelfinzicht. Ik ben wie ik ben. Ik mag er zijn. Dat geldt voor ons allemaal. Maar het leven is te moeilijk voor mij. Ik ken mijn beperkingen. Ik heb u nodig, Heer. Dat moment. Ik heb u nodig, Heer. Ik kan het niet alleen. Zonder u lukt het niet om in gezondheid te leven. Het bewust kiezen om afhankelijk te zijn van God, die groter is en machtiger, veel groter en veel machtiger dan jij. Dus nederigheid heeft te maken met weten wie jij bent, beperkt, en te maken weten wie God is, onbeperkt. En uitspreken. Ik kies ervoor om niet alleen mijn weg te gaan, maar ik kies ervoor om samen met u mijn weg te gaan, omdat ik dat nodig heb. En om tot dat inzicht te komen, daar kun je al een half leven of langer mee bezig zijn. Nou, vandaag gaan we kijken naar de minst populaire uitspraak uit het rijtje. Die komen nu. Vers 10 en vers 11. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, dat hebben we gedaan. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Nou, dat is even slikken, toch? Het was zo'n mooi rijtje. Gelukkig de treurende, de zachtmoedige, de barmhartige, want je zult barmhartigheid ondervinden en getroost worden. Heerlijk rijtje. En dan dit. Blijkbaar is vervolging iets wat onvermijdelijk is. En wat kan, wat een deel van het leven ook is. Deel zijn van Gods koninkrijk kan ook tot vervolging leiden. En vervolging, wat denk je dan aan? Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan. Dat is de top 5. Dat is de top 5 landen volgens Open Doors waar christenen vervolgd worden. Vaak met de dood als gevolg. En dat is verschrikkelijk. Onrecht. Onrecht omdat mensen Jezus willen volgen. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Het is wel een prachtig vers. Want gelijktijdig met die vervolging, staat er, is daar ook het koninkrijk van God. Het koninkrijk van de hemel. Gelijktijdig met het lijden is daar ook de voorziening en de verbinding met God. En de troost van God. Vader, Zoon en Geest. In het geweld openbaart God zich als een betrokken vader. Nou, wij kennen hier in Nederland dit soort vervolging niet. Wij mogen hier in vrijheid samenkomen en dat is iets om geweldig dankbaar voor te zijn. Tenminste, ik ben daar geweldig dankbaar voor. Maar ik denk toch dat veel mensen ook onder ons kunnen getuigen dat van die twee dingen. Van dat in tijden van verdriet en van onrecht, van lijden, dat er ook Gods vrede kan zijn op hetzelfde moment. Die balans, dat het kwade en het goede, de vervolging en de vertroosting op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn in je leven. Heb je dat meegemaakt in je leven? En dat is een wonder op zich. Het is niet of-of, het is niet of het een of het ander, het is en-en. En er is lijden en vervolging en er is Gods voorziening. Het gaat hand in hand. We hebben een tijdje geleden het beeld van die rare giraf gebruikt. Daar is die. Eindelijk heb ik hem gevonden. Die giraf die met zijn poot op de aarde staat en met zijn hoofd voedsel vindt in de bomen, in de hemel zou je kunnen zeggen. Met je poot op aarde, met je hoofd in de hemel. En op aarde is het ingewikkeld, maar op hetzelfde moment ben je ook verbonden met God en met zijn voorziening. Ik vind het zelf een mooi beeld. Of denken, dus of in de hemel zijn, of op aarde zijn, leidt gelukkig zijn, of ongelukkig zijn, of leidt tot een vorm van christendom waarin de onvolmaaktheid en waarin het lijden en de vervolging vaak wordt ontkend. Het mag er niet zijn. En als het er niet mag zijn, zal het ook nooit tot herstel komen. Het is belangrijk dat we dat zien. We hoeven niet te kiezen. Het is en-en. In onze moeilijkheden, in onze pijn, is God ook aanwezig. In ons lijden, in het onrecht, is ook Gods vrede. Het is een geheimenis, maar wel, denk ik, de kern van wat we meemaken in ons leven. In landen waar christenen vervolgd worden, is ook zo wonderlijk. In landen waar christenen vervolgd worden, vindt vaak een enorme groei plaats. Hoe kan het? En dat heeft te maken met dat en-en-principe. Ja, er is vervolging en ja, er is ook het leven van de Heilige Geest aanwezig. Want God is geen theorie, daar zitten ze niet te discussiëren of we voor of na de grote verdrukking worden opgenomen. Noem maar even een dwarsstraat. Daar gaat het over iets anders. Daar gaat het over of je morgen overleeft. Dat is een hele andere vorm van christendom. Hier wilt u me helpen, wilt u eten geven, enzovoort, enzovoort. Totaal andere focus mag er zijn. Vervolging. Vervolging lijkt ver weg, maar is misschien toch ook dichterbij dan je denkt. En ik wil lezen uit Lucas. En dan kijken we naar, ik heb hier opgeschreven, naar de eerste vervolgde christen. Ik weet niet of dat eigenlijk wel waar is, maar we gaan kijken naar Jezus. En we lezen uit Lucas 6. Lucas 6, vanaf vers 6. Op een andere sabbat ging hij, dat is Jezus, naar de synagoge waar hij onderricht gaf. En er was ook iemand met een verschrompelde rechterhand. En de schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem om te zien of hij op sabbat iemand zou genezen. Want dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar Jezus wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand: sta op en kom in het midden staan. Dat deed de man. En Jezus zei tegen de fariseeën en schriftgeleerden: ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad. Of men een leven mag redden of verloren laten gaan. Nadat hij hen één voor één had aangekeken, zei hij tegen de man: strek uw hand uit. Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand. De schriftgeleerden en de fariseeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen. En we weten waar het eindigt uiteindelijk. Jezus werd vervolgd omdat hij iets goeds deed. Omdat hij gerechtigheid vervulde op sabbat. En hij werd niet vervolgd door vreemden. Hij werd vervolgd door zijn eigen volksgenoten. Door zijn eigen broeders. Waarom? Jezus kwam aan een heilig huisje. De sabbat in dit geval. En de vervolging komt van binnenuit. En deze vorm van vervolging kennen wij ook een beetje, soms. Er is soms weinig tolerantie voor andere theologische opvattingen bijvoorbeeld, of andere interpretaties. Sommige christenen zijn erg overtuigd van hun eigen gelijk. En soms vinden we het moeilijk om een medegelovige met andere overtuigingen te omarmen als broeder of zuster. Zeker als ze aan een heilig huisje van je komen. En heilige huisjes, ja, ik ga ze niet opnoemen, want dan ontketen ik zoveel gedachten in je dat je het niet meer hoort wat ik zeg. Maar heilige huisjes zijn er genoeg. En dat kan een reden zijn voor mensen om hun medebroer of zus niet meer te zien staan of niet meer te zien zitten. Vervolging van binnenuit. En vervolging heeft altijd te maken met het niet kunnen zijn wie je bent. Het mag niet zo zijn. Heeft altijd te maken met inperking van vrijheid. Vervolging heeft ook altijd met angst te maken. En met oordeel. Het is niet goed. Dat is allemaal wat achter vervolging zit. En het koninkrijk van God, moeten we weten, leert Jezus, is geen plaats om de ander de maat te nemen. In Gods koninkrijk kan de spanning van verschillende opvattingen bestaan. Ik hoop dat je dat kunt ontvangen. In Gods koninkrijk kan die spanning bestaan. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk. Nederigheid is de voordeur. En iemand die nederig is, is op zoek naar wat die ander te vertellen heeft. Iemand die nederig is, is op zoek naar God in de ander. Iemand die nederig is, zal nooit vervolgen. Iemand die nederig is, heeft een leergierige houding. Heeft geen houding om te overtuigen of om een bepaalde waarheid door iemands stoel te duwen. Waar gaat het om in Gods koninkrijk? 1 Korinthe 13, vers 2. Paulus aan het woord. Mijn trouwtekst. 1 Korinthe 13, vers 2. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. De liefde is waar alles om draait. Like Jesus to a child. De liefde. En niet voor niets roept Jezus even verderop in de bergreden. De zaligsprekingen zijn het begin van de bergreden, het onderwijs wat Jezus gaf op die berg. En even verderop spreekt Jezus over bescheidenheid, zou je kunnen zeggen. In Matteüs 7, en dat lezen we ook nog even. Matteüs 7, daar staat vers 1, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Jezus is wel duidelijk. Jezus is wel duidelijk. En de oproep is duidelijk, denk ik, om elkaar te omarmen. Om ruimte te geven. Om nederig te zijn. Laten we nooit vervolgers worden van onze broers en onze zussen. Laten we bidden voor ze. En laten we onze handen uitstrekken naar elkaar. Laten we elkaar lief hebben. Want had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Amen. Amen. Ik zou het fijn vinden om te bidden. En misschien kun je ook gewoon even stil zijn, zoals ik nu eigenlijk even stil ben. En even luisteren naar de stilte. En luisteren naar wat je vandaag ontvangen hebt. Misschien een opmerking of een zin of een gedachte waar je over aan het nadenken bent. Die, die, die binnenkomt. En dan bid ik hier dat als u gesproken heeft, dat bid ik dat u niet alleen spreekt tot ons verstand, maar ik bid dat de woorden die u zendt ook verandering brengen in ons leven, in onze ervaring met u. Hier, want alleen leven met ons verstand is lopen op één been. We hebben het nodig dat we ook ervaren dat u van ons houdt. Ervaren dat u er bent in moeilijke tijden. Misschien heb je altijd wel gedacht dat jouw zwakte of al jouw probleem er niet mag zijn. Het mag er wel zijn. En in het licht is ook herstel. In het licht kunnen dingen weer heel worden, heilig worden. Vader, en ik bid dat als dit iets is wat geldt voor iemand hier in de zaal, dan bid ik dat u dat ook laat voelen werkelijk hier. Dat in het lijden, in het verdriet, ook vertroosting is, ook herstel is, ook bemoediging is, ook uw aanwezigheid is. Ik bid hier dat u uzelf laat zien in de uitdagingen van dit leven, waar we allemaal doorheen gaan. Bid je zo, God zegen toe. In Jezus' naam. Amen. Amen.